Goedemorgen. Ik moet even praten, dan weten jullie dat hij doet. Over gezichtsbedrog. Wij waren op vakantie vorige week. Op het we gingen een dagje naar Schiermonnikoog, of all places. En toen stonden we op een duin en dan dacht ik, zo zeg, dat is een villa-wijk daar aan de andere kant, vlakbij de vuurtoren. En toen liepen we er naartoe en toen bleek dat de vuurtoren kleiner was dan in Hoek van Holland. Dus je maat is al anders. Waren het allemaal van die mini-vakantiehuisjes die er net zo uitzagen als een grote villa. Maar omdat het heel ver weg lijkt, denk je zo, dat zijn grote huizen. Maar het blijkt gewoon, als je een steen gooit, dan gooi je hem door de ruit daar. Dus ineens is het heel anders. Ik denk, nou, we worden ook allemaal wel een keer gepiepeld op een of andere manier. Mijn preek vandaag gaat over wat jij net las, van 1 Petrus 4, vers 7, om mee te beginnen. En mijn beroep is voor een deel om te kijken wat gebeurt er in de wereld. Dat klinkt heel vaag natuurlijk, maar hoe kunnen we ons voorbereiden op nieuwe klanten, nieuwe vragen, trends die eraan zitten te komen. Dus ik volg allerlei mensen op Twitter en dan kijk je wat gebeurt er allemaal. En eigenlijk moet je dat gewoon soms een poosje niet doen natuurlijk. Daar word je gewoon zo verdrietig van, eerlijk gezegd. En dan denk ik, wat een chaos is er eigenlijk in de wereld. Op het maatschappelijk vlak, dat er van alles, dat je denkt van, iedereen heeft het, asielzoekers. Ik weet nog dat ik in deze zaal zat en dat er slaande ruzie was, want er zou een drugsopvangcentrum komen in de Hilboerderij. Hoe lang is dat al niet geleden? 40, denk ik. Ja, we worden ouder. Ik denk, dat wil ik gewoon zien, kijken wat er gebeurt in die zaal. Maar ook op het gebied van kerken, dat kerken scheuren, dat mensen het niet meer zo weten, dat er heel veel discussies zijn. Nou, politiek, het is nog nooit zo lange kabinetsformatie geweest als nu volgens mij. En ze zijn gewoon met vakantie, want ja, het land draait toch wel door. Ik denk, wat wonen we toch eigenlijk in een, wat dat betreft, fantastisch land. Zonder regering hobbelt het gewoon door en zijn landen, dan is het binnen een week helemaal over. En soms lijkt vreemd de norm in plaats van wat ik normaal vind. En wat ik normaal vind, vindt een ander weer niet normaal. Dat hebben we natuurlijk ook nog. En dan daaroverheen nog een keer. En dat was een schok. 2 weken geleden belde een tante van mijn vrouw. Die woont in de staat Washington. Dat is aan de andere kant van Amerika. Van joh, de zoon van Jack en Elaine, Elaine is een nicht van mijn vrouw, die is overleden. 31 jaar, overdosis. En dan komt dat ineens, ik sta nog een beetje, en ik heb die jongen nooit gezien, maar ik ben een soort van bevriend met zijn ouders. Ik kom er wel eens. En dan denk je, nou zeg, wat gebeurt er allemaal? En dat is dan al de tweede in die familie, tenminste niet in dat gezin, maar wel in die familie die in Amerika woont. Ik had met kerst een mailtje gestuurd naar een andere nicht van mijn vrouw, of een achternicht, van joh, heb jij nog een goed hotel in de buurt, nooit wat gehoord. Ik was daar in januari, ik zei, joh, waarom hoor ik niks van Debra? Ja, Debra is er niet meer. Je had te veel gedronken, je was onderkoeld geraakt in Michigan. En dan denk je van, nou, wat gebeurt er in deze wereld? Ja, dit wordt niet de vrolijke... Goed, we komen er wel hoor. Maar dan denk je, wat gebeurt er allemaal? Dat vraag ik me dan af. En ik ben van nature nogal zwaarmoedig. En dan denk je aan die tekst die je net las, 1 Petrus 4, vers 7. Van het einde alle dingen is nabijgekomen. En dat is een beetje uit zijn verband geraakt misschien, maar dan zie je van wat gebeurt er om je heen? En zo zijn er talloze vragen. En ik ben hier niet om allemaal vragen te stellen. Maar dan denk je, nou ja, hoe gaan we met onze planeet om? Duurzaamheid, onze beheersopdracht. Ik heb dan discussies, vooral mijn vrouw, want ik word heel boos, dus ik doe dat niet meer. Maar over van, nou, waarom leg je nou geen zonnecellen op je schuur van je tuinbouwbedrijf? Of waarom doe je dit of dat niet? Ja, dat maakt niet uit, joh. De olie raakt nooit op en dat gebeurt niet. En anders komt Jezus toch wel terug. Als we er echt een zootje van maken, komt Jezus wel terug. Ik denk, nou, volgens mij is dat niet helemaal de opdracht die we in Genesis kregen. Van beheer de aarde, zorg voor de aarde, zorg dat het allemaal goed gaat. Of, van nou joh, maakt niet uit, we hebben ook talenten gekregen. Aan de ene kant in de gelijkenis van geld, maar ook om dingen te kunnen doen. Dus dat is één kant en dan zie je aan de andere kant mensen die duurzaamheid als een soort nieuw geloof hebben. Deze was van mij, denk ik. Want het moet en het zal en op de barricades en we gaan ervoor. En ik heb een heleboel bijbelteksten, maar omdat wij laat terug waren van vakantie, heb ik het en mijn laptop bij mijn ouders lag. Ik denk, anders wordt die gejat. Als het dan ingebroken wordt, is er in ieder geval niks te halen. Ja, nou ja, waar denk je allemaal over? Maar goed, dus die had ik niet, heb ik dus niet. Maar ik wilde wel een paar bijbelgedeelten lezen. Ik begin dan met 1 Petrus 4 vers 7. Ik ben net iets ouder dan 50, dus ik heb een bril nodig. Oh. daar schrijft dan Petrus, het eind van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. Heb elkaar voor alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden. En er komt er nog van alles waaraan worden uitgedaagd eigenlijk om elkaar lief te hebben, om Jezus te laten zien in deze chaotische wereld. En toen dacht ik, ja, het einde alle dingen, het stopt een keer, en waar komt dan ons heil vandaan? Waar kunnen we het dan nog van verwachten, zeg maar, in deze wereld waar van alles gebeurt? En dan zie je dat mensen naar andere dingen gaan grijpen. Valse goden. Ik weet niet of jullie Tim Keller kennen, Timothy Keller, dat is zo'n voorganger in New York, die schrijft allemaal hele goede boeken, vind ik dan. Soms denk ik, nou, één boek minder was ook wel goed geweest, dan had je de aandacht aan die andere besteed, weet je wel. Maar die heeft daar een heel boek over valse goden. Van waar gaat nou eigenlijk al je energie heen? Wat vind je het belangrijkst? Waar ben je mee bezig? Wat ligt bovenin je hoofd? En nou ja, soms kun je niet anders, heb je druk met je werk, is het erop of eronder. Maar andere keren denk je, nou waar ga ik nou voor? Waar kijk ik nou naar als de brenger van mijn heil, als het leidmotief van mijn leven? En dat is zo oud als de wereld, dat mensen naar andere dingen kijken dan alleen maar naar God, helaas. En er staan in de Bijbel, er staan hele cynische verhalen in, en ik hou wel van een beetje cynisch. Dus Jesaja 44 wil ik met u opzoeken. Vanaf vers 14. En in mijn Bijbel is dat bladzijde 1000. Nou, maar iedereen met een app heeft dat zo gevonden natuurlijk. Dus Jesaja 44 vers 14. Daar vertelt Jesaja, iemand velt een paar ceders, of hij kiest een pijnboom of een eik. En een eik die hij in het bos met andere bomen heeft laten opgroeien. Of een laurierboom die hij heeft geplant en die groeit door de regen. Ze dienen hem tot brandhout. Hij gebruikt het om zich te warmen, of om er brood op te bakken. Of hij bewerkt het tot een god waarvoor hij knielt. Hij maakt er een godenbeeld van waarvoor hij zich neerbuigt. Met de ene helft stookt hij een vuur waarop hij vlees roostert, bereidt. Hij roostert het vlees en doet er zich te goed aan. Hij wordt warm en zegt, ha, lekker warm, ik zie de gloed van het vuur. Van de rest maakt hij een god, een godenbeeld waarvoor hij knielt en zich neerbuigt in gebed. Red mij, want u bent mijn god. Ze begrijpen het niet, ze beseffen het niet. Dat gaat over de mensen waar het over gaat. Blijkbaar zitten hun ogen dichtgeplakt, waardoor ze niet zien en het hun aan inzicht schort. Het dringt niet tot hen door. Misschien missen de kennis en het inzicht om te bedenken. Met de ene helft heb ik een vuur gestookt. Op de gloeiende houtskool heb ik brood gebakken en vlees geroosterd om te eten. Van wat overbleef heb ik een gruwelijk beeld gemaakt. Ik buig me dus neer voor een blok hout. Wat zij koesteren is as. Een verwarde geest heeft hen op een dwaalspoor gebracht. Ze zijn niet meer te redden, want ze vragen zich niet af, is wat ik in mijn hand houd eigenlijk geen bedrog? Hoe gauw ga je niet, tenminste in mijn geval, andere dingen belangrijker vinden? Dat je denkt, ja, maar dit moet ook nog en dat moet ook nog en zus en zo. Het kan zo afleiden van wat Petrus zegt, van word nuchter en waakzaam opdat u kunt bidden. Zorg dat je weet van wat er gebeurt in de wereld en hoe kun je dat plaatsen, zonder hele grote theorieën te gaan maken misschien. En van nou, wat gebeurt er? Wat gebeurt er om mij heen? Hoe kan ik God vinden in deze chaos die op deze wereld lijkt te heersen? Vanuit mijn perspectief in ieder geval. En de andere is rijkdom. Ik kijk wel eens Formule 1, de laatste keren niet meer, want het wordt toch allemaal niet zoveel wat. Maar ik zat te kijken, wij op vakantie, ik denk zet de tv aan, RTL Z Duitsland, die laat het live zien. Ik kijk, eerste bocht, crash, ik denk nou het is wel weer klaar, dus toen ben ik in buiten gaan zitten. Ik denk nou dan lees ik het wel op internet en dat doe ik altijd met voetbal, dus dat maakt mijn leven al een stuk rustiger. Ik kijk altijd achteraf wat het geworden is, als ik het niet vergeet. Maar dan zie je zo'n coureur en die stelt zijn leven ook echt in de waagschaal. Maar die mannen krijgen gewoon miljoenen. Nou ja, deze week ging het over Neymar, klopt dat? Of iemand anders? En dan zag ik een zuur plaatje op Twitter van een hongerig kindje in een afwasstijltje. Nou, dat is toch wel fijn dat er zoveel miljoen voor hem gegeven is. En rijkdom kan aan de ene kant goed zijn in de zin van, nou, je bent financieel afhankelijk, je kunt dingen doen, je hebt mogelijkheden om anderen te helpen enzovoort. Maar dan zegt Jezus als uitdaging, maar hoe ga je ermee om? Rijkdom op zich hoeft of is helemaal niet zo verkeerd, maar hoe ga je daarmee om? En dan in Lucas 12, vers 13 tot 21, vertelt Jezus daarover. Dus word nuchter en waakzaam, zodat je kunt bidden van wat kan je allemaal van God afhouden? De afgoden op allerlei manieren. Rijkdom, nou dan leest Jezus hier. Ik begin maar bij vers 13, Lucas 12 vers 13. Iemand uit de menigte zei tegen hem, meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen. Maar Jezus antwoordde, wie heeft mij als rechter of bemiddelaar over jullie aangesteld? Hij zei tegen hen, pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft. En nog even Formule 1. Ik weet niet of iedereen, ik heb niks met voetbal. Dus. Maar ik weet, een aantal jaren geleden was Michael Schumacher verongelukt met skiën. En die man was multimiljonair geworden met allerlei races winnen en zo. Ongeluk, in coma. En je hoort niks meer van die meneer. Die is aan het revalideren, denk ik, al een paar jaar. Ik denk, dan heb je niet al het geld van de wereld, maar meer geld dan jij en je kinderen en je kleinkinderen kunnen opnemen, opmaken. En dan lig je daar half in coma en waar zit de echte waarde voor nu en voor de eeuwigheid? Dan komt Jezus met de gelijkenis en hij vertelde hun de volgende gelijkenis. Het landgoed van een rijke man had veel opgebracht. En daarom vroeg hij zich af, wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn voorraden op te slaan. Toen zei hij bij zichzelf, wat ik zal doen is dit. Ik breek mijn schuren af en bouw grotere waar ik al mijn graan en goederen kan opslaan. En ik zal tegen mezelf zeggen, je hebt veel goederen in voorraad, genoeg voor vele jaren. Neem rust, eet, drink en vermaak je. Maar God zei tegen hem, dwaas, nog deze nacht zal je leven van je worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die je hebt opgeslagen? Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is in God. En dan komt daarna de bemoediging, want dan maak je geen zorgen over wat je zult eten en drinken, want Salomo had al betere, die was niet zo rijk als al de leliën in het veld. Hoe ga je ermee om? En ik wil niet te veel uitweiden, we krijgen een nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Nederland. En dat heeft voor mij effect, voor jullie misschien veel minder. Maar dat is meneer Piet Hoekstra. Piet Hoekstra die komt uit een plaatsje Grand Rapids. Grand Rapids is het gereformeerde bolwerk in Noord-Amerika. Daar is de universiteit, Calvin College. En Grand Rapids is een stad die is een beetje vreemd als je daar doorheen gaat. Daar wonen mensen die hebben meer geld dan ik me kan voorstellen in ieder geval. En niet één, maar een heleboel. Bijna allemaal van Nederlandse afkomst, tweede, derde generatie. Mevrouw De Vos, de minister van Onderwijs in Amerika, die komt ook uit Grand Rapids. En er wordt nogal lelijk over gedaan, en dat snap ik aan de ene kant wel. Maar dan ben je daar, en dan was ik in mijn hotel, en dan las ik zo'n blaadje over wat gebeurt er nou in die stad. En dat was een verhaal, dat was heel bijzonder, vond ik dan. Een verhaal van een makelaar, die was in de stad komen wonen. Hij dacht, nou, ik ga makelaar worden, ik ga huizen verkopen en kantoorpanden en zo. En er waren wel wat mensen met geld die zeiden, joh, goeie vent, jij krijgt van ons wat geld, wij lenen jouw geld, wij helpen jou om jouw business op te zetten. Dus dat vertelde hij zo, nou dat had hij gedaan en dat werkte en hij begon nu rijk te worden. En toen zei hij ja, en toen kwam in Grand Rapids, kwamen ze weer naar mij toe. Diezelfde mensen die hem geld hadden geleend, joh, dat was fase 1, geld verdienen. Nu komt fase 2 en daar leven die mensen ook bij voor een deel. Create wealth and share it. Dus ik kom van die mensen tegen die zeggen, nou, dus hoe zeg je dat in het Nederlands? Maak wilde, zorg dat je rijk wordt en deel het dan ook uit. Dat rijk worden is maar een deel van het plan, waar ze natuurlijk erg van genieten. Maar aan de andere kant, je hebt ook de opdracht om het te delen. En dat zie je ook in die stad. Alle ziekenhuizen, alles is door mensen gegeven daar gewoon. Dat is heel bizar. Dan staat er een ziekenhuis als het Nieuwe Rijnier de Graaf. En dan staat er een naam op van iemand. En dan vraag ik in mijn onschuld, joh, heeft die gesponsord of zo? Nee, die heeft niet gesponsord. Die heeft dat ziekenhuis afgetikt. Dus dat is heel bijzonder. Maar dan zeggen ze wel, ja, aan de ene kant dus zorgen dat je geld krijgt, dat je rijk wordt, maar je moet het ook delen, dat hoort erbij. En dan denk je van, nou, dat geeft dan ook weer een hele andere sfeer in die stad ten opzichte van een stad als Detroit, die op zijn gat ligt en al 4 keer failliet is. En dat is 2 uur rijden daartussenin. Aan de ene kant dus mensen die niet weten wat ze met hun geld moeten doen en heel veel weggeven. Aan de andere kant mensen die niet weten hoe dat ze aan een baan kunnen komen of wat hun volgende maaltijd zal zijn. En daarnaast, goed, dat was dus brandhout, rijkdom of mooie woorden. En ik zat vroeger op de gereformeerde jeugdvereniging, Alles met God. We zaten hier aan de Oude Rijkenvorstelschool. En ik kreeg een blaadje en ik kon nergens meer vinden hoe dat heet. En daar stond een kreet en dat sprak mij zo aan toen ik 18 was. En nu denk ik, waar gaat dit over? Van, er is van alles aan de hand, open een raam en roep hoop over straat. Ik denk, nou, daar hebben ze wat aan in Noord-Korea, dacht ik nu ineens. Maar toen vond ik dat zo geweldig. Van, nou, daar werd ik helemaal blij van. En mooie woorden in de zin van, nou ja, David Bowie is vorig jaar overleden. Die heeft dan een van zijn laatste nummers, Lazarus, over de opwekking. En als jij dit hoort, dan heeft hij zo'n clip, dan ben ik in de hemel. Ik denk, ja, maar geloofde jij wel in Jezus? En ineens zijn die mensen allemaal in de hemel. Ze doen alles wat God verboden heeft en dan gaan ze dood en ineens zijn ze in de hemel. En dan komt het iets-isme, zoals ik dat maar noem, of iedereen dat noemt om de hoek. Van nou ja, er is vast wel iets en hij is vast wel ergens en zo. Wij waren op een begrafenis van een collega, oud-collega in Friesland. Ja, zie je de bloemen, zie je Reinder. Ik denk, oh man. En zo is er heel veel, denk ik. En dat vind ik gewoon verdrietig, dat je dan je hoop op dat soort dingen gaat stellen. Ik zat te kijken, ik heb zo'n speler in de auto, daar kun je ook USB-stickjes in stoppen. En dan zie je dus waar je dat gedownload hebt. Tegenwoordig doe ik dat niet meer, dan stream ik via Spotify. Maar in de top 1, de top 10 van begrafenisnummers is eentje Stairway to Heaven van Led Zeppelin. En dan heb ik dat ik denk, ik zal weer eens luisteren, ik zal weer eens kijken. Ja, ik ga het niet draaien, ik heb het niet meegenomen. Maar, en dan lees je die tekst en dan denk je, nou, hoe stoned moet je geweest zijn toen je dat opgeschreven hebt, weet je. En het klinkt zo mooi en het gaat over Lord of the Rings en ze koopt een trap naar de hemel. Ik denk, waar gaat dit allemaal over? Maar je wordt er helemaal blij van binnen. Ik denk van, dat bevreemdt mij dan en dat is dan wat je zegt van een beetje dat die illusie. Van ja, van wat gebeurt er nou? En waar bied ik nou, waar heb ik nou echt mijn hoop op gevestigd? Mooie woorden, iets is me. Of het heil zoeken in allerlei andere dingen. Waar komen we uit? Waar moeten we nou echt naartoe? Wie helpt je nou in deze wereld? Als het allemaal een beetje in aan het storten is. Jesaja 40. Ik ben eigenlijk vergeten te kijken hoe lang ik aan het praten ben. Houdt iemand dat bij? Ja. Oké. Nou, ik ben op de helft, dus dat gaat helemaal goed komen. Jesaja 40, ik wilde een paar stukken lezen. Eerst vanaf vers 1. Vers 1 tot 11. Ik hoop dat jullie trouwens niet heel somber worden van al het verhaal, hè? Want het is net of de krant even voorgelezen wordt, zonder de humorpagina's en de strip, zeg maar. Maar we komen nu bij het volgende stuk. Jesaja 40 vers 1, troost voor Jeruzalem, staat er in de NBV boven. Troost, troost mijn volk, zegt jullie God, spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend dat haar slavendienst voorbij is. Dat haar schuld is voldaan, omdat ze een dubbele straf voor haar zonden uit de hand van de Heer heeft ontvangen. Hoor een stem roept, baan voor de Heer een weg door de woestijn. Effen in de wildernis, een pad voor onze God. Laat elke vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel verlaagd. Laat ruig land vlak worden en rotsige hellingen rustige dalen. De luister van de Heer zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft. De Heer heeft gesproken. Hoor een stem, zegt roep, en een mens antwoordt, wat zou ik roepen? De mens is als gras, hij bloeit als een veldbloem. Het gras verdort en de bloem verwelkt wanneer de adem van de Heer erover blaast. Ja, als gras is dit volk. Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt altijd stand. En dan als laatste, vanaf vers 10, zie hier God de Heer. Hij komt met kracht. Zijn arm zal heersen, zijn loon heeft er bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit. Als een herder wijdt hij zijn kudde, zijn arm brengt de lammeren bijeen. Hij koestert ze en zorgzaam leidt hij de ooien. Hier zie je een aanzegging van de Messias. Aan de ene kant van Johannes, wat je dan altijd met Kerstmis gaat horen, van een stem die roept van bereid de weg van de Heer, een stem in de woestijn. Maar ook dat we wat anders mogen verwachten, dat we een herder mogen verwachten in dat Oude Testament, in die gewelddadige tijden, dat er een herder komt die voor zijn volk zal zorgen op de goede manier. En dan vers 18... Eigenlijk las ik net over dat het stuk hout, hoofdstuk 44, maar hier geeft Jesaja het er ook over. Jesaja 40, vers 18. Met wie wil je God vergelijken en hoe is hij uit te beelden? Met een godenbeeld misschien? Dat is door een ambachtsman gemaakt. Door een zilveredelsmid overtrokken met goud en zilverbeslag. Met een bergbeeld opgericht op een bergtop? Dat is maar een stuk hout dat niet vermomt. Met zorg gekozen door een vakman die een godenbeeld wil maken dat niet omvalt. Eigenlijk zegt Jesaja hier van nou, al die andere dingen, het is brandhout, letterlijk brandhout. Een godenbeeld dat niet omvalt. En daar gaat de Bijbel wel vaker over natuurlijk, van dat soort dingen. Dus ga niet naar valse goden, kijk niet, laat je niet misleiden door wat heel goed voelt. Want wat goed voelt wil niet altijd zeggen dat het goed is. En ik weet dat u dat heeft. Ik krijg wel eens dan kriebels op mijn rug. Dat ik denk van nu wordt het tijd om naar huis te gaan. Want dit is helemaal fout. En dan tegenwoordig ga ik dan ook gewoon naar huis. Want vroeger dacht ik ja, maar dat is toch onbeleefd. En ik denk van nou, als je dat allemaal een beetje netjes doet, dan valt dat best wel mee. Je moet natuurlijk niet op een verjaardag ineens met slaande deuren vertrekken. Maar wel van nou, let op wat er om je heen gebeurt en waar je opricht en wat laat je binnenkomen en wat laat je gedachten beheersen en je helemaal absorberen. Dat je denkt, nou, wat gebeurt er? Ik moet voor mijn werk wel eens, zullen we maar zeggen, naar Amerika. En er zijn mensen echt helemaal in zak en as over wat er nu allemaal gebeurt daar in dat land. Andere mensen zijn weer helemaal blij. Redelijk heftige discussies met mijn tante die het helemaal fantastisch vindt. Ik denk, ja, maar uiteindelijk, waar gaat het nou om? Wat zegt Jezus dat wij moeten doen? En hoe kunnen wij moed krijgen in deze wereld? En dan wilde ik de tekst lezen die mij mijn hele leven al een beetje op de been houdt. Vers 27, ook uit Jesaja 40. Jacob, waarom zeg je, Israël, waarom beweer je, mijn weg is voor de Heer verborgen, mijn God heeft geen oog voor mijn recht? Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de Heer, schepper van de einden der aarde. Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput, zijn wijsheid is niet te doorgronden. Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft hij macht in overvloed. Jonge strijders worden moe en raken uitgeput, zelfs sterke helden struikelen. Maar wie hoopt op de Heer, krijgt nieuwe kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar. Hij loopt, maar wordt niet moe. Hij rent, maar raakt niet uitgeput. En in het goede jaar 83 heeft U2 daar al een nummer over gemaakt. Mijn broertje had geld om cd's te kopen. Ik was student, maar de cd War, Drowning Man, je kan het zo op YouTube vinden. Daar gaat dat ook op, van nou, take my hand en pak me op. Rise up with wings like eagles. En ik denk dat er wat dat betreft ook zoveel, ja, wat je zei, internet is een grote vuilnisbak. Maar er staan ook hele positieve dingen in. Ook van bands waar ik dan vroeger enthousiast over was in mijn tienerjaren. Die gewoon hele mooie, goede teksten hebben van dingen van nou, het zijn maar kleine woorden die ik zeg, maar u maakt het sterk. En heer, ik kan weinig toevoegen, maar u vermeerdert de sterkte daarvan. En ik weet niet of jullie iets opschrijven, je zou eens moeten kijken op het Voice met een Z. Dat is een band uit Friesland, uit 70 jaar of zo. Progrock, geweldige muziek. Je kan maar 3 nummers vinden. Ik heb de LP, maar geen platenspeler. Dus maar die is echt van die nummers dat je denkt, van, nou, dat is niet zomaar een verhaaltje, weet je wel. Van, nou, het voelt zo goed. Maar van nou, heer, ik wees maar stil, mijn kind. Hij heeft soms een nummer, Keep Quiet My Child. Ik weet wat er aan de hand is. En ik zoek je op en ik hou je vast en ik richt je op. En dat andere ook, Heer, wat ik te brengen heb, zijn maar kleine woorden. Ik heb maar weinig in te brengen. Maar u bent mijn kracht. U bent mijn sterkte. U vermeerdert mijn sterkte. Zoals hier staat, zoals in NBG ook staat, de machteloze vermeerdert hij sterkte. God zegt dat hier. Jesaja zegt dat namelijk namens God. Hij geeft de vermoeide kracht. De machteloze geeft hij macht in overvloed. En ik denk van nou, het verschil met de mooie woorden die je in de krant wel eens leest, de inspiratieteksten en zo. Dit is wat de God van hemel en aarde zegt. En dat is heel wat anders. Dat is het levende woord. Wat Johannes schrijft in het begin van zijn evangelie. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit zijn woorden van God die veel verder gaan dan een goed gevoel, dan een lekker gevoel. God belooft iets en daar mogen we hem ook aan houden, denk ik. En we mogen niet claimen, maar we mogen wel zeggen, Heer, wilt u mij kracht geven? Wilt u mij bemoedigen? Wilt u mij vasthouden? In deze wereld waar van alles gebeurt, waar heel veel onduidelijkheid is, en je afvragen, wat blijft nu en wat vergaat? En die hoeven jullie niet naar, met 1 Korinthe 13, staat, 10 staat een klein stukje daarover. 1 Korinthe 10, vers 13, ik lees het even. U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd. Hij geeft u met de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan. En ik denk dat we daaraan mogen vasthouden. Dat we in de chaos van de wereld, wat je in de krant ziet, en het einde der dingen lijkt soms ook nabij gekomen. Dat je denkt, nou, wat is er nou weer aan de hand? En we hebben het daar thuis wel over. En denk je, ja, dat mensen denken dat al 2000 jaar dat het einde nabij is. Maar dan nog, dan hebben we die hoop van nou, we worden niet boven vermogen verzocht. En het laatste stukje wat ik wilde lezen is uit Hebreeën 6. En als u tijd hebt, ja, ik ben terug van vakantie. Ik dacht, ik moet een moeilijk boek lezen. Dat had een voorganger uit Tilburg, die Rocco Rous, had mij zitten pushen. Moet je kopen. Dus ik kopen. Nou, ik ben nu op bladzijde 400, dus ik ben op de helft. Ik vind Hebreeën wat dat betreft ook een geweldig verhaal gewoon. Als je het leest, en het is niet een brief, maar het wordt heel veel dingen uitgelegd. Hoe zit dit, hoe zit dat, en soms denk je ook van, nou, wel een beetje ver gezocht, maar goed, dat boek wat ik aan het lezen ben, zei, ja, dat gebeurde ook een beetje in die tijd. Dat is het laatste stukje van Hebreeën 6, maar we gaan Hebreeën 6 vers 18 lezen. Nou, we beginnen maar bij vers 16. Mensen zweren altijd bij iemand die hoger is dan zijzelf. En met hun eed bekrachtigen ze de waarheid en beëindigen ze elke twist. Toen God de erfgenamen van de belofte ervan wilde doordringen hoe vast zijn voornemen was, dus de belofte tot onze heil, tot onze redding, stelde hij zich op dezelfde manier met een eed garant. Met deze twee onomkeerbare daden, die uitsluiten dat God liegt, heeft hij ons krachtig moed in willen spreken. Onze toevlucht is het vast te houden aan de hoop op wat voor ons ligt in het verschiet. Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel en gaat ons voor tot voorbij het voorhangsel, waar Jezus als voorloper al is binnengegaan, ter behoeve van ons. Hij is hoge priester voor eeuwig, zoals ook Melchizedek dat was. Een anker der ziel dat voorbij het voorhangsel gaat. En dat is beeldspraak die Joden, die Hebreeën, waar het aan gericht is, erg aansprak natuurlijk. Van de tempel, de voorhof, het heilige, waar de priesters iedere dag wel wat moesten doen, in de zin van kandelaars en toonbroden. En het wierookofferaltaar en dan het heilig der heiligen met het verzoendeksel, waar één keer per jaar een priester met vrees en beven naar binnen ging op grote verzoendag. En wat zegt Hebreeën dan? Wij hebben iemand die niet één keer per dag, één keer per jaar met vrees en beven, nee, wij hebben Jezus als het anker van onze ziel. Het wat, nou ja, dat weet iedereen ook van Holland wel, dat blijft echt vastzitten. En dat gaat helemaal tot voorbij het voorhangsel, helemaal tot het heilige der heiligen. Een anker wat ligt voor de voeten van God, waar we aan mogen vasthouden. En dat onze hoop is, dat is onze toevlucht. Dus aan de ene kant de bemoediging al van Jesaja, van de machteloze vermeerdert hij sterkte. Kijk naar God. En dan Hebreeën, de schrijver, die zegt van nou, ik lees het gewoon nog een keer. Vers 19, die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel. En het gaat ons voor tot voorbij het voorhangsel, waar Jezus als voorloper al is binnengegaan, ten behoeve van ons. Jezus heeft het volbracht en wij mogen kleine woorden toevoegen en dingen leveren voor God. Maar uiteindelijk mogen we het van hem verwachten en kijken naar wat Jezus al heeft gedaan voor ons en onze verlossing heeft bewerkt. En laten we dat vasthouden, ons oog gericht houden op Jezus, zoals in de oude vertaling staat, die mij meer aanspreekt. Van laat ons oog gericht zijn op Jezus, de redder en voleinder van ons geloof. Want hij houdt ons vast in deze wereld waar alles chaos lijkt soms. Dan mogen we weten, nou, Gods woord is betrouwbaar. God die heeft er doorheen gesproken, God spreekt er doorheen, die kan het nog steeds levend maken voor ons. En we mogen opzien naar hem en ons niet laten bedriegen van daar is een Messias en daar is een Messias en dit is het nu helemaal. Maar laten we kijken van wat God zegt en wat Jezus zegt en ons aan hem vasthouden. Amen.